Goedenavond gemeenteleden en eventueel gasten en degene die later deze dienst beluisteren. U bent allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin dominee G. van der Top uit de Wedde zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Noorlander uit Onstwedde. Organist in deze dienst is Zacharias Wieringa. Ons aanvangslied is 754, de versen 4 en 5. Namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, hier aanwezig en thuis, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 5, vers 1 en 3. Laat mij, mijn koning, tot u spreken en wat daar verder volgt.
Thank you.
vanavond mogen we ons ongetwijfeld een algemeen christelijk geloof beleiden met de 12 artikelen en zingen daarna van Johan de Heer 543 vers 1, 2 en 4. Ik heb geloof en daarom zing ik van genade wat er verder volgt. Laten we nu gaan staan. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij voor ons biedt, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden om de opening van het woord en de verlichting door Gods Heilige Geest. Laten we samen bidden. Almachtige drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u dat u ons samenbrengt als gemeente naar uw naam genoemd. In deze weerbarstige wereld, mogen we ons oog gericht houden op u. We hebben het ook gezongen dat we uitzien naar uw wederkomst. En dat u komt op de wolken zoals u bent gegaan. Heren, en dat geeft kracht en dat geeft hoop. Maar ondertussen wilt u ook met uw Heilige Geest onze harten vullen en troosten. En daarom vragen we u ook, genadig, wilt u alles wegdoen wat tussen u en ons in kan staan, ook in dit uur van bezinning en luisteren naar uw Heilige Woord. Ja, Heren, wij bidden u ook voor alle die samenkomen in uw naam, waar ook ter wereld. En we beseffen dat het niet overal zo vrij is zoals hier. Wilt u de mensen beschermen en bewaren die u zoeken en u dienen, u loven en prijzen in hun erediensten. Heren, doe ons beseffen dat het zo belangrijk is dat wij ook beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En we bidden daarom ook voor onze regeringen dat ze dat ook leren beseffen. Dat zij de onderdanen moeten beschermen, dat ze het land moeten besturen door uw leiding en door uw geest. En soms, dat gebeurde ook met Israël, er zijn overheden ver van u afgedwaald en de gevolgen zijn niet te overzien. En dan hebt u ook uw kerk gegeven om te blijven bidden voor hen die ons regeren. Heren, wilt u ze nabij zijn en ook vanuit de kerk van betekenis zijn voor deze samenleving. Heren, en ook op de plaats waar u ons roept, dat u wegen wijst om mensen met het evangelie te bereiken in woord en daad. Heren, wij danken u dat u ons weer in gezondheid thuis hebt gebracht na een mooie vakantie. Daar danken wij u voor. En als we nog op vakantie zijn, Heren, wilt u ook die tijd maken dat we daardoor nieuwe krachten mogen ontvangen. En dat we weer fris en met nieuwe energie de dingen kunnen oppakken die we van u gekregen hebben te doen. Zegen ons in uw woord om dat te spreken, maar ook om het te ontvangen in onze harten. Dat het ons voedt en sterkt voor de komende week om u te dienen, te loven en te prijzen. En onze naaste eveneens. In Jezus naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Markus 7 en Matteüs 15. Allereerst lees ik Matteüs 15. Vers 21 tot 28. De Canaanese vrouw. En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, die uit dat gebied was, riep naar hem. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur haar toch weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En zij zei, ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. En dezelfde geschiedenis lezen we ook in Markus 7, vers 24 tot 30. Alleen er liggen wat andere accenten. Maar dat is even goed opletten, dan zie je dat wel. De Syro-Fenicische vrouw. En hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij een huis binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist. maar hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van hem, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië. En zij vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen hem, ja, heren, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tegen haar, omwille van dit woord, ga heen. De demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag. En dit gedeelte, vers 27 tot 29 nogmaals. Maar de Heere Jezus zei tegen haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen hem, ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tegen haar, omwille van dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. Tot zover schrift en tekst. Het thema is, Jezus reist buitenslands. Eerst de kinderen, maar dan ook de hondjes. Eerst de kinderen, maar dan ook de hondjes. Wij gaan zingen ter inleiding van Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw lied voor God de Heere en wat daar verder volgt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In ons Bijbelgedeelte reist de heiland naar een streek aan de andere kant van de grens. Hij gaat dus buitenslands naar de landpalen, de grenzen van Tyrus en Sidon. En daar, aan de andere kant van de grens, komt hem een vrouw onder ogen waar de heiland in eerste instantie eigenlijk geen oog voor lijkt te hebben. Een vrouw uit Syro-Fenicië, het huidige Libanon. Bij het woord buitenlands denk je inderdaad aan grenzen. Aan een ander land dan waar je woont. Nu is er in de Bijbel in diepere zin ook iets heel anders mee bedoeld. Buitenland is in de diepere symbolische betekenis van het woord het land waar de Heere God niet is. Het land van de boze. Uitland. Ellendig. Verblijf in een ander land. Het woord elende, dat is een oud-Nederlands woord voor vreemdelingschap. En vaak was vreemdelingschap niet zo voorspoedig. Later kreeg het daardoor de betekenis van een treurige toestand of rampspoed. In het buitenland woonden de heidevolken, de goyim. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de gelijkenis van de verloren zoon, die van huis wegging. Alles liet hij in de steek. Het huis van zijn vader, zijn familie, zijn streek, ja zelfs zijn God. En staat er dan, de jongste zoon reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Hij ging dus naar het land van de boze. Buitenland in Bijbels licht betekent het dus ook het gebied waar de boze werkt en woont. En nu is de Heer Jezus vandaag dus ook in het buitenland. Want dat deed hij vrijwel nooit. De heiland was als het ware even weg op vakantie, even naar het buitenland, er even tussenuit. En dat wilde hij geheim houden, want, zo staat er, hij wilde niet dat iemand het wist waar hij een huis binnenging. Toch kon hij niet onopgemerkt blijven. Nu zijn er dit jaar ook weer veel Nederlanders naar het buitenland geweest. Alle kanten gaan of gingen zij op. U of jij bent misschien ook wel van plan of alweer terug om naar het buitenland te gaan. Of je kent mensen die dat doen. In ieder geval hoop je, als je op reis gaat, dat het allemaal meezit. Vooral het weer natuurlijk, dat is heel belangrijk, maar ook dat alles voorspoedig verloopt. Toch kan dat ook wel heel erg tegenvallen. Alle dagen regen, een ongeluk, pech onderweg en ga maar door. Want ja, gemeente, dan ben je een keer ver weg in het buitenland en dan gebeuren er van die dingen die je niet had verwacht. Soms valt de vakantie helemaal, zeg maar, in het niet. Dat gebeurt ergens, vooral dat idee van niet verwacht, bij de Heer Jezus vandaag. Want als hij daar zo in het buitenland is, daar in het noorden, dan wordt er ineens gezegd, daar is een vrouw die u zoekt en die u dringend wil spreken. En eigenlijk kan dat niet. Want de Heer Jezus had nog nooit, wil de Bijbel zeggen, aan de heidenen het evangelie verkondigd. Dat kunnen we concluderen uit Matteüs 15, vers 24. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Toch is daar gelukkig niet alles mee gezegd. Deze geschiedenis laat ons immers de wezenlijke roeping van de Heer Jezus zien, namelijk dat hij ook oog heeft voor de ander, voor deze vrouw vandaag. Hoe intens is zij niet op zoek gegaan naar hem? Van geboorte uit Syro-Fenicisch, van komaf, een heidin, Haar religieuze gedachtenwereld zal dus Grieks getint zijn geweest. Dat wil zeggen filosofisch, rationeel van inslag. En het gebied van Syro-Fenicië, net als Galilea, was tweetalig. Men sprak er Grieks en Aramees. En dat was ook de taal die Jezus sprak. Nu legt de evangelist Matthäus net een ander accent dan Marcus. Dat hebt u misschien al een beetje gezien. Matthäus spreekt van de Canaanezen. Zo legt hij er de nadruk op dat zij oorspronkelijk afstamt van de oude bewoners van Canaan. Van hen van wie er destijds velen naar Fenicië zijn gevlucht. Dat was toen Israël Canaan in bezit moest nemen. Toen de Heere God het bevel gaf alle Canaanieten te doden. Dat gebeurde echter maar gedeeltelijk. Canaanese klinkt in dit verband dan ook enigszins minderwaardig. Gemeente, dit was dus de achtergrond van deze vrouw. Fenicië was door de handel sterk beïnvloed door de Grieks-Hellenistische cultuur. En in de praktijk stonden Grieken en Joden vrijwel altijd tegenover elkaar. Grieken, zoals gezegd, waren de denkers, maar ook de mensen van de afgoden. Denk maar aan de Areopagus in Athene, waar Paulus later die bekende toespraak hield. Want toen ik de stad doorging, zei hij, en uw heiligdommen en afgoden bekeek, trof ik ook een altaar met de naam aan de onbekende God. Wel nu, deze dan die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik die wereld, gemeente. De Grieks-Hellenistische cultuur was dus wijd verbreid. Allemaal het gevolg van het grote Griekse wereldrijk van Alexander de Grote, dat later is vervangen, zeg maar, door het Romeinse Rijk. Maar nu de Joden dan. Dat was het in Abraham, Isaac en Jacob uitverkoren volk van God. Met de centrale belijdenis uit Deuteronomium 6 vers 4. De Heere is onze God. De Heere is één. Dat staat lijnrecht tegenover de afgoden. Nu gemeente. Het gerucht van Jezus' komst had zich blijkbaar snel verspreid. Nu kwam deze vrouw hem om hulp vragen, vanwege haar zieke dochtertje. We zien hier dus voor alles een moeder in nood. Ze ging naar hem toe en viel aan zijn voeten. Die knieval was vooral een teken van eerbied om zijn wondermacht, want zij had, zoals gezegd, vast en zeker al van hem gehoord. Ze beschouwde de heiland als een vertegenwoordiger van de hogere wereld. En ten einde raad roept zij, we lezen dat in Matthäus, Heere, zoon van David, help mij, ontferm u over mij, heb medelijden met mij. Mijn dochter is ernstig door een daimonion, bezeten. Hier zien we de vastberadenheid van deze vrouw, van dat moederhart. Ook al willen de discipelen haar afhouden, zij beschouwen het als naroepen. Dat was ook gebeurd toen Jezus de kinderen bij ze riep. Stuur haar weg, want zij roept ons na, is het dringende advies van de discipelen aan Jezus. Maar gemeente, deze vrouw is echt in nood. Om haar dochter, die door een boze geest was bezeten. Een mens in nood, gemeente, zoals tegenwoordig ook veel mensen in nood zijn. Nood in uiteenlopende vormen, maar wel nood. Vanwege ziekte, vanwege een dreigende ramp of faillissement voor het bedrijf. Een huwelijk dat niet loopt zoals de bedoeling was. Er kan zoveel gebeuren in een mensenleven, is het niet? Radeloosheid, omdat men het niet meer ziet zitten in de toekomst. Omdat men niet weet wat men boven het hoofd hangt en niet weet wat er zal gebeuren. Grote nood soms, gemeente. Misschien zijn mensen wel op de vlucht, weten ze niet waar ze heen kunnen en onderdak kunnen vinden. Die mensen kunnen geen vakantie vieren. Zo ook deze moeder. En daarom is ze naar de Heer Jezus toegegaan. En dat kun je ook maar het beste doen. Als je in nood bent. Niet eerst zelf oplossen, als we geneigd zijn om te doen. Maar er voor alles mee naar de Heiland gaan. Kniel maar voor hem neer. En breng het maar in gebed. Hij luistert altijd. Hij kan en wil helpen, want groter dan de helper kan de nood toch niet zijn. Maar dan wordt haar geloof al meteen heftig op de proef gesteld. Eerst zei de Heiland helemaal niets. En dan die afwijzende houding van zijn discipelen ook nog. En of dat nog niet erg genoeg is, maakt de Heere Jezus ook nog eens haarfijn duidelijk dat hij allereerst is gekomen voor zijn volk Israël. Dat alleen was tot dan toe zijn doel. En alles daaromheen, dat behoorde er niet bij. Nog niet. Later zullen na zijn dood en opstanding de heidenen volgen. Als de Heiland zich nu al van de Joden had afgewend en meteen naar de heidenen was gegaan, zou dat alle deuren naar zijn eigen volk hebben gesloten. Nee, gemeente, nu eerst Israël. En daar viel iemand met een Fenicisch-Griekse afkomst dus buiten. Wij zouden zeggen, die hoort daar niet bij. Eigenlijk ook niet zo'n vreemde gedachte, dat kennen wij toch ook wel. Er zijn nog wel mensen, gemeenten en kerken die zo denken en ook handelen. Het is ook wel mensen eigen, is het niet? Mensen die zeggen of denken, wij zijn dat gebied. Wij zijn dat uitverkoren volk. En alles wat daar buiten valt, noemen wij letterlijk buitenkerkelijk. Maar gemeente, zo kennen wij de Heiland natuurlijk niet. Zijn hart is ruim. Hij beschaamt niemand die zich op hem beroept. Maar nu handelt hij zo, omdat hij ook weet, mijn taak ligt nu eerst bij de Joden. En als zij het evangelie niet accepteren, dan gaat het straks de wereld in. Dat is ook het tegenstrijdige hier. Het paradoxale. Daar komen we ook niet helemaal uit. Jezus moest trouw blijven aan zijn roeping, aan zijn opdracht. Hij moest getrouw blijven tot het kruis. Want toen al wist hij dat dat kruis eraan kwam. Hij wilde haar helpen. Maar hij kon die vrouw op dat moment eigenlijk nog niet helpen. Zijn tijd daarvoor was immers nog niet gekomen. Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Eerst de Joden. Dat was de weg van zijn vader. Want die worden bedoeld met kinderen. Zij zijn de kinderen van God, staat er in Deuteronomium en Hosea. In Deuteronomium staat het zo. U bent kinderen van de Heere, uw God. Want u bent een heilig volk. Apart gezet voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen. Om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En daar, gemeente, is niets aan veranderd. Maar door het zendingsbevel wel uitgebreid naar alle andere volken. Ziet u de dynamiek daarin en de ontwikkeling, want zo komt de belofte van de Heere aan Abraham in het zicht dat in Abraham, dat in hem alle geslachten en volken van de aarde gezegend zullen worden. Zij zullen overeenkomstig Paulus in Romeinen deel hebben aan de tamme olijfboom waarmee Israël wordt bedoeld. Paulus richt zich dan rechtstreeks en persoonlijk tot de gelovigen met een heidense achtergrond. U, zegt hij, zijn de takken van de wilde heidense olijfboom. U bent geënt onder hen, tussen de overgebleven takken van de edele olijfboom, Gods volk Israël. Daarmee hebben deze wilde takken deel gekregen aan de wortel en de vettigheid, ofwel aan de rijke sappen die vanaf de wortel door de boom stromen. Dan gaat het om de belofte van de zegen en het heil die God aan de aartsvaders en daarmee aan het volk Israël heeft gedaan, inclusief aan het geestelijk nageslacht van Abraham, zoals u en ik ook mogen zijn. En daarmee wordt ook duidelijk, gemeente, dat kerk en Israël altijd één zullen zijn in Gods plan van zijn vrede, zijn shalom van Jeruzalem. Daarom moeten we daar ook voor bidden. Onder de wederkomst van de Messias. Twee kudden die één zijn. Maar zover is het hier nog niet. Nu zou het nog niet goed zijn, zegt Jezus, niet naar Gods wil, om het brood dat voor de kinderen, de Joden bestemd is, nu al aan de hondjes te geven. Daar hadden zij nu nog geen recht op. Wel nu, gemeente, dit antwoord van de heiland aan deze vrouw komt misschien wel wat hard over. Waren het niet dat dat hele kleine woordje eerst de sleutel tot hoop en een open deur vormt voor het evangelie aan de heidenen? Want mensen die niet bij de Joden hoorden, werden toen zo genoemd, goyim, heidenen. Heidense volken vereerden afgoden en waren vijanden van God in de ogen van de Israëlieten. Het woord heidenen is een vertaling van het oud-testamentische Hebreeuwse woord goyim. Dat woord is weer afgeleid van goy, dat in het algemeen volk betekent. Israël wordt in het boek Samuel aangeduid als het enige volk op aarde dat God uit Egypte, wil zeggen uit de volken, de goyim, heeft bevrijd van hun goden. Alleen God is hun Heere, hun verbondsgod. Hoor Israël, de Heere uw God is de enige. Die moet je eren en niet de afgoden van de heidenen. Nee, gemeente, zij, deze vrouw, deze Canaanese, is en blijft, nee, nu zeg ik het verkeerd, zij, Israël, is en blijft het volk van God, de Heere, ook vandaag. Waardoor de Heere, de God van het eeuwige verbond, alle volken wil zegenen. Dus God doet ook geen volken tekort, maar hij gebruikt Israël om door hen heen, door de Messias, Jezus Christus, ook alle andere volken te redden. Maar dat zien andere volken soms niet zo. En dan krijg je dus die vijandschap. De Messias die komen zal, om zijn alomvattend vrederijk en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid te maken. Dat is voor alle volken het uitzicht als ze buigen voor deze God van Israël. Zo is Israël ooit in Abraham geroepen en vervolgens in Isaac en Jacob, om uiteindelijk tot een zegen te zijn voor alle volken. En de andere volken zijn ook niet goyim, heidevolken, zonder meer. Nee, ook zij staan in innige samenhang met hun goden. En hier valt dan het woordje hond. De honden waren in die dagen niet die trouwe metgezellen, zoals wij ze als huisdier kennen. Nee, gemeente, honden uit de tijd van de Heer Jezus waren geen huisdieren. Integendeel, als ze al in een huis kwamen, dan was dat vliegensvlug er doorheen lopen en een andere deur dan weer uit. Buiten leefden ze dan in groepen bij elkaar. Het waren overbrengers van ziekten, omdat ze overal in een op zaten. En als we dan in de Bijbel lezen van een bedelaar, met name Lazarus, die voor de poort ligt, vol met zweren, en de Heer Jezus vertelt van zijn leven, dan staat er ook bij dat die honden kwamen om zijn zweren te likken. Dat was niet zo'n smakelijke bedoeling. Nee, gemeente, honden waren in die tijd wel een beetje minderwaardige dieren. En zeker geen trouwe metgezellen zoals wij ze kennen. En dan vergelijkt de heiland deze heidense vrouw met honden. Zo stelt hij haar geloof in hem wel danig op de proef. Nu is ook dat natuurlijk niet ongewoon, gemeente. Eerst wil de Heer Jezus wel eens zien hoe standvastig zij is. Hoe volhardend in het alles van hem te verwachten. En zo handelt hij doorgaans ook wel. Als wij iets van hem vragen, houden wij dan ook aan in het geloof en in het gebed. Of laten wij het maar weer snel los en denken we dat God de gebeden blijkbaar niet verhoort. Deze vrouw laat zich in ieder geval niet van de wijs brengen. Denkend aan haarzelf en aan haar zieke kind. Volhardend gaat ze door en houdt ze vol. Een moeder kan haar kind immers niet zien lijden. En doet er toch alles aan om haar te helpen. Dan valt ze aan zijn voeten en zegt: Heere, ik weet dat ik een hond ben. Maar die hondjes die af en toe binnenlopen, die eten toch ook wel de kruimeltjes die van tafel vallen. Eigenlijk zegt ze: mag ik dan misschien ook niet een paar van die kruimeltjes van datzelfde brood? Een paar kruimeltjes is genoeg voor mij. Van hetzelfde evangelie van hel en verlossing, van zonde en dood. Als u aan de Joden vertelt. Van hetzelfde brood dat de kinderen krijgen. Maar gemeente, gingen die kinderen er dan juist niet heel achterloos mee om? Hoeveel kruimels lieten zij niet op de grond vallen? Hoe achterloos gaan wij soms niet om met het ons toevertrouwde brood en het toevertrouwde woord? Als wij bedenken dat christenen in de vervolgde gebieden van de wereld één bijbelblaadje soms koesteren en dat overschrijven en weer doorgeven. En dat er zo geleidelijk aan één complete bijbel kan ontstaan. Hoe gaan wij dan om met al die bijbels die wij hebben? En soms ook nog strijd maken van verschillende vertalingen. Wij hebben ze in overvloed. Maar lezen we er ook uit? Bestuderen wij ook dat met een zekere regelmaat wat God in zijn woord ons wil zeggen? Ik weet, gemeenten, dat dat maar heel mondjesmaat is soms. Dat heb ik ook zelf wel meegemaakt. Eten wij van het brood des levens, gemeente, met eerbied en zorg en toewijding? Want weet u, Jezus zegt: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Augustinus zegt: God wil zijn woorden niet slechts terugvinden in ons geheugen, rationeel, maar ook in ons leven en in ons hart. En wanneer zijn die dan terug te vinden en te zien in ons leven? Wanneer wij doen wat hij bevolen heeft. Dat zegt Augustinus. Kruimeltjes van genade, gemeente, daar hebben we het eigenlijk over. De Syro-Fenicische wil als het ware van genadebrood leven. Al zijn het maar kruimeltjes. Zo zijn er wel meer mensen die de Heere vragen om kruimeltjes. Zij weten al die bijbelse dingen, en misschien had u dat vanavond ook wel een beetje, begrijp ik niet. Daar heb ik soms wat moeite mee om dat goed te verstaan. Ik kan er met mijn verstand soms niet bij. Maar gemeente, dat kan dan wel zijn, maar toch moet je dan het geloof in de Heer Jezus nooit loslaten. Ook al begrijp je niet alles wat in de Bijbel staat. Want de Heere God zegt dan tot troost: het enige wat je nodig hebt, als het er echt op aankomt, is dat je echt gelooft in de Heer Jezus als je persoonlijke zaligmaker. En je hoeft ook niet al die dogma's, die geloofsregels van de kerk, per se te kennen. Je hoeft dat allemaal niet. Als je maar enkele kruimeltjes echt hebt. Als je maar met hart en ziel kunt zeggen: Heer Jezus, ik heb u lief. Zoon van David, ontferm u over mij. Help mij. Heb medelijden met mij. Heb medelijden met mijn kind. Dat zo in nood kan zijn. Dat is ook heel actueel. Hoe vaak komt dat niet voor? Ontferm u over. Och gemeente, vult u uzelf maar verder in. Want, en dat staat vast als een huis. De Heere is een ontfermend God. Een medelijdend God die altijd helpen wil. Hij ontfermt zich over wie hij wil. En hij geeft, en wat geeft dat dan een rust, gemeente? Te weten dat de Heere God, ongeacht de omstandigheden, gezondheid of ziekte, zich over zondaren zoals u en jij en ik van nature toch zijn, wil ontfermen. En met ons mee wil leiden en ons dragen wil in voor- en tegenspoed. De kruimkens van Heeren tafel. Dat was vroeger een dagboek. De kruimkens die van Heeren tafel vangen. De Heere verwacht ook geen grote verhalen, maar wel het echt willen leven van het brood van Gods genade. Er is genoeg om van te leven. En als het zover is, om mee te sterven. Genoeg voor het lichaam, genoeg voor de ziel. En als de vrouw om de kruimeltjes vraagt, dan geeft de Heere die mild en overvloedig. Wat een genade. Ja, gemeente, eigenlijk krijgt ze het hele brood, Jezus zelf. Dat doet de Heer Jezus in het buitenland. Dat het gebed van deze moeder in nood toch wordt verhoord. O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Omwille van dit woord, ga heen. De demon, de boze geest, is uit uw dochter uitgegaan. Nog voordat zij dat kon doen, gemeente, stelde Jezus dus al vast dat haar dochter genezen was. Gemeente, gelukkig heeft de Heiland ook in het buitenland alle macht over de boze. Ook vandaag, wat er ook gebeurt. Over alle machten, over alle demonen en over alle kwade engelen. Er staat ook daimonion in de grondtekst. Want er zijn er nogal wat. Die moet en die moeten dus ten alle tijde voor hem wijken. En dat is nog steeds zo. Haar kind wordt genezen. Ongelooflijk, maar het gebeurt echt. De discipelen zijn er stil van geworden. Eerst zeiden ze van dat ze weg moest gaan. Maar nu zeiden ze niets meer. Ze waren onder de indruk. Gemeente, verwacht maar grote dingen van God. En onderneem maar grote dingen voor God. Dat was het devies van een bekende zendeling, William Carey. Die leefde van 1761 tot 1834, werd dus 73 jaar. En zijn levenszendingswerk ligt in India. Hij heeft de Bijbel vertaald in de taal van daar, in het Bengaals, in het Sanskriet. Zodat ook die mensen weer in aanraking kwamen met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Als je door Gods genade grote dingen mag ervaren in het geloof, dan is dat geloofservaring. Dan kom je als vanzelf tot de geloofsbelijdenis die we nu gaan zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam toen ik riep met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer. Amen. Dat is Psalm 116, zoals u weet. Dus 1, 2, 3 en 4. als we zo voorbeden doen, dan denken we ook aan de gebedspunten van de GZB. Voor vandaag wordt er gezegd, bidden voor Israël. Waar begin je met bidden voor een land waar al bijna 2 jaar oorlog is? Maar niet alleen in Israël, in het hele Midden-Oosten. Bid of blijf bidden voor vrede. Alleen denken we natuurlijk bijzonder aan Shalom, en dat is de vrede van God. De vrede van Jeruzalem, Psalm 122. Bid ook voor de vrijlating van de gijzelaars die er slecht aan toe zijn. En die ook bewust worden verhongerd. Bid voor de vrijheid voor de regering van Israël en de wijsheid. Ogenschijnlijk lijkt het leven in Israël normaal door te gaan. Maar onderhuids zijn er veel trauma's. We denken ook aan de Palestijnen in Gaza die getraumatiseerd zijn door deze oorlog. Bid voor genezing van de fysieke wonden en voor heling van de emotionele trauma's. Daarnaast willen we ook bidden voor onderlinge verzoening. Hoe moeilijk dat ook lijkt te zijn. We moeten blijven bidden en het voor God blijven neerleggen. En centraal woord is de vrede van God die God belooft aan alle landen door Abraham heen. En dat zal ook zover komen. Zullen wij nu samen bidden. Almachtige drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u dat u uw reddingsplan sinds de zondeval al hebt beloofd en ook uitvoert in deze wereld via Abraham en via Israël. En dat er geen volk buiten zal vallen. Wij bidden u daarom ook voor die volken die dat anders zien. Of die groepen die tegen u opstaan met een uitzichtloze toekomst. En tegelijk geeft dat heel veel gevaar voor uw kinderen. Voor ook uw geestelijke kinderen. Die sinds het zendingswerk, sinds uw hemelvaart, u hebben mogen leren kennen. Heren, wij bidden u, wilt u heel uw kerk en al uw gemeenten bemoedigen met uw heilige geest en uw heilige woord, dat we van betekenis mogen zijn voor de wereld om ons heen, waarin zoveel manipulatie plaatsvindt en zoveel oplossingen worden gezocht buiten u. Maar heren, uiteindelijk overwint het recht en de rechtvaardigheid en de vrede van u. Daar mogen we naar uitzien en daar mogen we ook telkens weer nieuwe kracht en energie uitputten. Dat u ook ons in de komende week deze geschiedenis van deze doortastende moeder in nood in herinnering roepen, zodat we ook haar voorbeeld zullen volgen als het ons tegenzit. Dat we u blijven aankleven en ook voor u knielen in onze binnenkamer en ook gezamenlijk in een gezin, in een christelijk gezin of op andere plaatsen. Daar begint het toch mee, dat we het aan u vragen en het u voorleggen, heren. Zegen zo het zendingswerk, in bijzonder ook in het Midden-Oosten. Wilt u ook de spanningen die er zijn tot een oplossing brengen, zonder dat er zoveel slachtoffers moeten vallen. Heren, we horen uw voetstappen dat u eraan komt. Uw wederkomst zal zijn zoals u bent gegaan. En dan weten we ook, dan zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. Dan zal de dood er niet meer zijn en dan zal het zijn zoals u het ooit had bedoeld. Dank u wel voor deze bemoedigende boodschap van het evangelie van het koninkrijk van u. Daar mogen we nu al in werken. Wat we ook doen als moeder, misschien ook al moeder in nood, we brengen het ook bij u, heren. En met dit uitzicht en met uw almacht kunnen we dan toch verder. Ook onze persoonlijke gebeden willen we bij u brengen. Heere, wees onze Vader in wie we geborgen zijn in heden en toekomst. Tot wie we altijd mogen bidden het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd.
uw koninkrijk gekomen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
En nu gaan we zingen lied 442 vers 1 en 2. Op u mijn heiland blijf ik hopen. En wat daar verder volgt. In vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees tot een zegen voor wie God op uw pad brengt. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Shalom. Amen.